mensen, welkom terug bij de Buitenzinnen podcast. Laten we eerst een paar diepe ademhalingen doen samen. Wisten jullie trouwens dat als je je ademhaling, je uitademing verlengt, langer dan je inademing, dat je dan dat een kalmerend effect heeft? Dan activeer je je parasympathische zenuwstelsel. Een veel gebruikte oefening is dat je 4 tellen inademt en 7 of 8 tellen uit. Dat is echt een super makkelijke oefening om meteen tot rust te komen. Dus if you didn't know, now you know. Oké, het duurde even voordat ik deze aflevering op kon nemen. Ik heb een beetje zware dagen gehad en ja, there was not a lot of space om creatief te zijn of dingen te delen of wijs te zijn. Dus ik moest even mezelf bij elkaar rapen, maar here I am. En ik heb echt zin om over dit onderwerp te praten. Het is heel persoonlijk voor mij. En ook, ik vind het echt objectief ook echt heel belangrijk. Ja, misschien is het wel mijn favoriete onderwerp tot nu toe in de podcast. Dus ik hoop dat wat ik ga vertellen ook helemaal resoneert met mij en met jullie. En dat we samen tot iets moois kunnen komen. Want wat ik zeg moet natuurlijk ook nog binnenkomen bij jullie. En komt bij iedereen weer op een andere manier binnen. Dus het houdt zeker niet op bij wat ik zeg. Eigenlijk begint het dan pas. Dus ja, we maken er samen wat van. Dat doe ik zeker niet alleen. Het onderwerp is mentale gezondheidsproblemen in een relatie. Ik wil daarbij wel zeggen, eigenlijk 2 dingen. Aan de ene kant ga ik er in deze podcast van uit dat het vooral 1 persoon is in een relatie die mentale gezondheidsproblemen heeft. Maar het komt natuurlijk heel vaak voor dat je allebei met dingen worstelt. Vaak zal het wel zo zijn dat de een met bijvoorbeeld heftigere dingen of dat de een vaker struggelt met iets. Soms is er ook sprake van echt trauma bonding en is het explosief en hebben jullie allebei heftige problemen die opspelen. Ik denk dat dat op zich kan werken, maar het is echt een hele challenge. En ik zou denk ik echt per situatie een mening moeten vormen van, is dit gezond? Heeft dit potentie? En ja, ik denk dat ik zeg maar zelf, mijn gevoel zegt echt van, oké, doe het jezelf niet aan. Maar ik weet dat je het gevoel kan hebben natuurlijk van, this is my person. Dus dan is het echt lang niet zo makkelijk om maar te zeggen van, dit werkt niet. Maar ja, laten we zeggen, je maakt het jezelf niet makkelijk. Maar in deze podcastaflevering ga ik dus meer van de dynamiek uit waarin 1 iemand vooral met mentale gezondheidsklachten worstelt. Daarnaast is natuurlijk de ene mentale gezondheidsklacht de andere niet. Ik ben me daar heel bewust van en ik zal proberen om inzichten te delen die op zich gewoon breed toepasbaar zijn en relevant zijn voor verschillende situaties. Maar ik spreek wel vanuit mijn eigen ervaring met complexe PTSS-klachten. En ja, dat is goed voor jullie om te weten dat dit gewoon wortels heeft in mijn unieke ervaring daarmee. Ik moet wel zeggen dat CPTSS is echt zeg maar, it affects everything. En het heeft symptomen die echt overeenkomen met allerlei andere klachten ook. Dus in die zin is het misschien handig, tussen aanhalingstekens, dat ik vanuit die ervaring spreek en niet bijvoorbeeld vanuit een depressieervaring. Want een depressie is wat in die zin eenduidiger en eenzijdiger dan zoiets als CPTSS. Dus ja, if that makes sense, ik denk dat het daardoor wel voor veel mensen iets relevants in kan zitten. Oké, dus ik ga ervan uit dat het vooral 1 iemand is en ik spreek vanuit mijn eigen ervaring met mijn mental health issues. Daarnaast ga ik ervan uit dat je met iemand bent die veilig is. Nou, veilig is echt een breed begrip En iedereen heeft ook weer andere dingen nodig om veilig, zich helemaal veilig te voelen. Maar ik denk dat er wel een aantal basic points zijn die aangetikt moeten worden. En eigenlijk heb ik dit lijstje, is bij mij duidelijk geworden juist door mijn vriend. En door te zien wat in hem mij nou zo'n veilig gevoel geeft. En dat zijn ten eerste, deze persoon gebruikt jouw mentale gezondheidsklachten nooit tegen jou. Nooit. There's no excuse. Als die persoon super boos is, super verdrietig. Nee, dat is just an area, you don't go there. You just don't go there. Ik ben er echt heel stellig in. Mijn vriend weet dit. Mijn vriend heeft sowieso nooit de behoefte om dat te doen. Ik kan me wel voorstellen, kijk, als jij dit wat minder hebt, dan fine, dat moet je zelf weten. En stel je partner doet dit een keer in een opwelling. En jij merkt van, nou, dit vind ik heel vervelend, maar het is niet het einde van de wereld voor mij. Fine, dat is echt helemaal aan jou. Maar voor mij is dit echt, dit is gewoon, ik krijg gewoon buikpijn als ik eraan denk. Dat hij tegen mij iets roept wat echt, weet je wel, op mijn gevoeligste plek gaat over mijn mentale gezondheidsproblemen. Of me gestoord noemt, of weet ik veel wat. Dat is voor mij echt, nee. Dat is één en al onveiligheid. Wat mij ook een heel veilig gevoel geeft, en ik denk voor iedereen met mentale gezondheidsklachten echt heel belangrijk is, is dat, dat je partner communicatief is en consistent. Dus ja, eigenlijk precies wat ik zeg, gewoon goed kan communiceren, of ja, goed in ieder geval communiceert. Goed, dat kan je ook altijd nog leren en samen uitvogelen wat werkt en wat niet. Maar gewoon in contact blijven, over dingen praten, niet vermijdend zijn, dingen willen uitpluizen en uitvogelen. En consistent in de beschikbaarheid. Gewoon aanwezig zijn, responsive zijn, niet in één keer verdwijnen. Dat zijn allemaal dingen. Ik denk ook echt dat dat gewoon basic decency is om in een relatie te kunnen bieden. Het kan natuurlijk zijn dat iemand om wat voor reden dan ook af en toe even niet beschikbaar kan zijn. En nogmaals, als je daar communicatief over bent, kan dat gewoon prima zijn. Als je daar duidelijk en eerlijk over bent. Maar voor mij persoonlijk is het echt heel belangrijk geweest. En nog steeds dat mijn partner zo consistent beschikbaar is voor mij. Het is ook heel belangrijk dat de partner eerlijk is. En dat klinkt misschien heel obvious. Maar in een situatie waarin een van de partners best wel heel kwetsbaar is door mentale gezondheidsproblemen, kan het voorkomen dat een partner dingen niet gaat zeggen. Of net, zeg maar, anders gaat zeggen dan dat ze echt zijn. Om de andere te beschermen. Dat is een positief soort van vanuit positieve intenties. Of dat de partner los van de persoon met mentale gezondheidsproblemen gewoon liegt. Dat kan natuurlijk ook. Liegen is voor mij echt dat ik wil echt dat mijn partner eerlijk is. Ook al gaat het over dingen die ik moeilijk of triggerend vind. Want liegen is voor mij een enorme trigger. En dan gaat het nooit beter worden, weet je wel. Dan hou je jezelf gewoon voor de gek. En ik wil ook niet dat mijn partner dat zichzelf aan gaat doen, zeg maar. Dus, en mijn vriend is van zichzelf gewoon echt zijn heel principieel. En hij wil gewoon altijd eerlijk zijn. Dus hij heeft vanuit zichzelf al zoiets van, ja, ook al doet het jou pijn, ik wil gewoon echt vanuit mijn waarden en normen eerlijk zijn. En dat is voor mij heel helpend geweest. En ik ben er echt achter gekomen dat ik dat echt een must vind ook, om die veiligheid toch te creëren. Ook al kan het soms ook confronterend zijn. Maar ja, het helpt heel erg om vertrouwen op te bouwen en te weten van, deze persoon is echt vanuit hun waarden en normen, is deze persoon eerlijk. Wat ook voor mij zo mooi en belangrijk is geweest, en wat ik echt door kan trekken naar een algemeen punt over veiligheid in een relatie, is dat je partner ziet dat jij niet je mentale gezondheidsproblemen bent. Dat jij meer bent dan jouw mental health issues. En dat, nou echt, ik denk een jaar into my relationship besefte ik ineens van, mijn partner, best wel kort nadat we samen waren, ging het met mij echt helemaal downhill. Maar het leek echt alsof hij mij al jaren daarvoor kende. Met hoe hij, zeg maar, zo daar langs kon kijken. Als jullie snappen wat ik bedoel. Het was echt alsof hij een soort van my higher self, om even een new age terms aan te halen, voor zich zag, gewoon, altijd, altijd. En dan gewoon zag dat al dat andere gewoon tijdelijke reis was. En dat was zo mooi en ook voor mij heel helend. En waar het zich ook in uit is dat hij heel makkelijk met mij mee kan switchen. Van een breakdown naar weer, zeg maar, mijn leuke ik. Of een breakdown, oké, dit is even TMI. Maar bijvoorbeeld, ik kan echt het ene moment, heb ik echt een crisis. En dan ben ik echt op de grond aan het huilen en kwetsbaar en zielig. En dan een uur later kunnen we echt nasty, aggressive seks hebben, zeg maar. En dat is voor mij letterlijk zo wholesome en healing. En jullie weten echt niet hoe dankbaar ik mijn partner ben dat hij zo makkelijk met mij kan switchen in al die gedaantes. Ja, dat helpt mij om ook te onthouden van ik ben meer dan dit. En het is ook fijn als dat anders was geweest. Maar het feit dat hij, zeg maar, niet dan 3 dagen na mijn crisis nog mij als een ziek vogeltje behandelt. Dat is gewoon voor mij is dat echt, echt heel erg fijn. En zoals ik al zei, hij houdt gewoon steeds. Ten eerste lijkt het alsof hij gewoon in het moment mij echt ziet. Gewoon hoe ik op dat moment ben. En ten tweede lijkt het alsof hij gewoon een overkoepelend beeld van mijn leukste ik, mijn highest self heeft. En dat gewoon altijd op de horizon ziet, zeg maar. Dus dat is echt super belangrijk voor mij. En ook wel, kijk, dat is redelijk persoonlijk en uniek hoe ik dat nu dan beschrijf. En iedereen moet voor zichzelf uitvogelen, weet je wel, wat jij fijn vindt. Maar ik denk dat het wel veiligheid creëert als je gewoon niet gereduceerd wordt tot jouw issues. En dat je partner echt zo'n beeld van jou creëert van een beeld dat helemaal bepaald wordt door je issues. Als jullie snappen wat ik bedoel. Dat is niet helpend. Het is ook gewoon niet terecht, want je bent veel meer dan je issues. En het gaat je, denk ik, tegenwerken in je helingsproces. Het kan kwetsend zijn. Het is ook niet fijn voor je partner. Dus dat zijn wat punten die ik echt wilde benoemen als ik aan veiligheid dacht. Veiligheid, nogmaals, is zo breed en ik kan echt een uur praten over alle dingen die mij wel of niet een veilig gevoel geven. Maar ik bracht dit op, zeg maar, om te zeggen van ik ga ervan uit dat je met iemand bent die dus geen misbruik van je maakt, mogelijkheid tot communiceren creëert, eerlijk is, jou ziet voor helemaal wie je bent. Dat zijn voor mij echt een paar basispunten die ik wilde benoemen als ik het heb over een veilige relatie. Want in een relatie met iemand die niet veilig is, ga jij echt niet je mentale gezondheidsproblemen kunnen helen. Dat kan alleen maar misgaan. Nou, we hebben nu eigenlijk al best wel wat besproken. Dingen die voor mij helpend zijn geweest. En die ik denk, waarvan ik denk dat ze voor iedereen belangrijk zijn. Er zijn nog wat andere tips en inzichten die ik wilde delen. Even een diepe ademhaling. De eerste tip of het eerste inzicht gaat eigenlijk niet om jou als persoon met mentale gezondheidsproblemen, maar over de partner die niet of weinig mentale gezondheidsproblemen heeft. En dat is dat je partner echt grenzen moet kunnen stellen op een liefdevolle manier. Het is echt heel erg belangrijk om dit vanaf het begin in de gaten te houden, want het risico is er dat je partner vanuit liefde zichzelf echt op de tweede plek gaat zetten. En een keertje is dat oké, maar consistent is dat zeker niet oké. Dat bouwt resentment op, frustratie, het zuigt de energie uit de relatie. Het trekt de relatie scheef. Het is gewoon echt op de lange termijn zo toxic en het kan echt je relatie echt blijvend beschadigen. Het kan heel spannend zijn als je partner grenzen stelt, afhangende van jouw issues. Voor mij is dat zeker een hele grote trigger. Het ligt aan waar de grenzen over gaan, maar dat is echt iets wat angst kan opleveren en weerstand. Maar ja, het is uiteindelijk echt alleen maar fijn. Je wil dat je partner zichzelf op één zet. Je wil dat je partner zich goed voelt. Je wil uitgedaagd worden om ook begrip op te brengen voor je partner. Dat is echt heel belangrijk om de gelijkwaardigheid te bewaren. Ik heb wel ook gezegd op een liefdevolle manier. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Afhankelijk van jouw triggers is het goed voor je partner om daar ook rekening mee te houden. Een voorbeeld is dat mijn vriend kan zeggen bijvoorbeeld, ik hou superveel van je, ik ben er altijd voor je. Ik vind het echt vervelend dat je je nu zo voelt, maar ik ben geraakt door wat je zegt, ik ben boos, ik voel boosheid. Ik ben zelf ook getriggerd, ik heb op dit moment niet de space om met jouw emoties bezig te zijn en jou uit je crisis te halen. Ik neem even wat afstand en dan gaat hij naar een andere kamer. Ik zeg maar wat, dat is een voorbeeld. of een boundary is, ik vind het niet fijn om, laten we zeggen, elke dag de hele dag te appen. Ik vind het fijn om één keer per dag te bellen. Of als ik met vrienden ben en je hebt het moeilijk, dan vind ik het fijn als je eerst een vriendin belt en daarna mij, dat ik weet dat er geen andere optie is. Zoiets. Dit zijn fictieve voorbeelden grotendeels, maar dat zijn voorbeelden van grenzen die je gewoon op een liefdevolle manier stelt. Je kan altijd toevoegen van, je weet dat ik altijd voor je ben. Het is echt fijn om gewoon overal reassurance aan toe te voegen. Vooral als jij, de persoon met mentale gezondheidsklachten, dit lastig vindt, dan is het alleen maar fijn als je partner daar gewoon rekening mee houdt en liefde op de liefdevolle manier doet. Maar ja, dit stimuleert je partner ook om gewoon voor zichzelf na te denken van, wat zijn mijn grenzen, wat zijn mijn behoeften, zeg maar, om zichzelf echt in de gaten te houden en niet alleen maar mee te gaan vanuit liefde, wederom, want dat is vaak waarom dit gebeurt. En wat ook zeker bij mij en mijn vriend het geval is geweest in het verleden, dat hij gewoon vanuit liefde maar een soort van of service was voor mij de hele tijd. En dat was echt niet gezond. Dus op een gegeven moment moesten we echt de balans weer opmaken van, dit gaat nu helemaal niet de goede kant op. En daar waardeer ik hem alleen maar voor, dat respecteer ik. Ik bewonder hem daarvoor, dat zegt iets over hem. Het geeft ook een bepaalde, het zegt iets over zijn karakter en over zijn zelfverzekerdheid, over zijn kracht, over zijn zelfbewustzijn. En dat vind ik uiteindelijk alleen maar echt aantrekkelijk en goed en fijn. En dit is verbonden aan een punt wat ik later ook wilde noemen. Het is belangrijk dat, ook al heb jij het heel moeilijk, dat je partner je op een liefdevolle manier uit blijft dagen. En je echt stimuleert om te helen. De lijn is dun tussen iemand uitdagen en iemand het gewoon, zeg maar, te moeilijk maken. Dat is wel echt een ding. Maar wat ik bij mijn vriend merk is dat heel vaak, als er iets is wat me in het begin echt triggert of weerstand opwekt of me boos maakt, of dat ik denk van, je houdt niet genoeg rekening met mij, of dat ik echt nog in die slachtofferrol zit van, nee, ik ben nu zielig en na, en ik kan er niks aan doen en mijn trauma. En dat als hij daar dan tegen ingaat, dan wekt dat eerst weerstand op, maar later zie ik echt dat hij gelijk had en dat hij echt iets aanstipt waarvan hij weet dat ik het gewoon kan verbeteren, en hij daagt me gewoon uit. En dat is niet per se zijn doel, want vaak is het gewoon dat hij heeft gewoon zijn eigen mening en zijn eigen emoties. Dus hij zit niet consciously van, ik ga Nathalie nu uitdagen. Dat is het niet, maar dat is wel het effect dat het op mij heeft. En dat kan ik echt alleen maar waarderen. En dat is weer verbonden met het punt wat ik eerder opbracht. Ik ben niet mijn mentale gezondheidsproblemen en ik word niet de hele tijd gezien als iemand die zielig is. Ook al voel ik me soms, zielig voel ik me dan niet, maar zeg maar heel zwak kan ik me zeker weten voelen. Zwak in de zin van gewoon heel kwetsbaar en fragiel en verdrietig en zo. Maar ja, mijn vriend blijft me in die zin, houdt me accountable en zet me ook liefdevol, klinkt een beetje heftig misschien, maar liefdevol echt soms op mijn plek. En soms wil ik zeker dat dan misschien op een andere manier gebeurt of wat dan ook, maar dat is weer verbonden met mijn eerdere punt over grenzen. Het is ook heel belangrijk voor onze relatie geweest dat ik dus niet mijn behoeften en mijn pijn boven zijn behoeften en zijn pijn zet, omdat ik nou eenmaal mental illnesses heb. Zo werkt het niet. Tuurlijk is het zo dat je partner rekening kan houden met jouw triggers en met jouw behoeften en wat je nodig hebt, en zich in kan lezen over wat voor problemen je hebt en zo, dat staat buiten kijf. Alleen op het moment dat je partner zelf heel, heel heftige emoties heeft en getriggerd is, ga jij dan niet boven je partner. En doordat je partner dus grenzen aangeeft en liefdevol ook gewoon je een spiegel voorhoudt, hou je dus het evenwicht in een relatie een beetje in stand. En nogmaals, this is not fun. A lot of the time, dit is echt niet chill. Dit voelt niet per se chill, dit allemaal. Maar het is wel beter voor de relatie. Want op de lange termijn, als je het niet doet, gaan dingen gewoon scheef groeien. En dan word jij de patiënt, zeg maar. Dat wil je echt niet. Dus het is beter om af en toe wat discomfort in die zin te ervaren, dan om na 5 jaar te beseffen van, holy shit, ik ben echt, zeg maar, mijn partner heeft zichzelf helemaal weggecijferd. En dan ontstaan er dingen als liegen misschien, of als, dan ontstaat er gewoon een disconnect. Want je partner heeft niet het gevoel dat hij zei hen bij jou helemaal zichzelf kan zijn en ook op jou kan leunen. Want ondanks dat jij mentale gezondheidsproblemen hebt, je wil ook nog wel dat je partner ook op jou kan leunen. En door die dingen die ik net benoemde, dus eerlijk zijn, je confronteren soms, van jou verwachten dat je ook gewoon space maakt voor hen. Al die dingen, dat zorgt ervoor dat de gelijkwaardigheid bewaard wordt, voor zover dat kan. Een punt wat hiermee verbonden is, is dat de persoon met de mentale gezondheidsklachten verantwoordelijkheid neemt. Oké, ik ga een voorbeeld geven wat eigenlijk veel van de dingen die ik net heb genoemd tot leven brengt. Gisteren was ik heel erg getriggerd. En mijn reactie was om naar mijn vriend te gaan die op zijn werk was. Dus ik belde mijn vriend op en ik zei, kan ik even een knuffel komen halen? Ik voel me slecht. En mijn vriend is een heel praktisch persoon. Dus wat hij doet is gewoon nadenken van wat is handig. Dus zijn eerste reactie was, even denken hoor. En ik, om door de space waar ik in was en mijn triggers, vind het dan lastig dat hij niet zegt van, oh leuk om je even te zien. Ik heb op dat moment dan die bevestiging nodig, want door mijn hechtingsproblemen is elk moment een clean slate. Vooral als ik me slecht voel, is dan een beetje de basis die er is, valt dan soms even weg. Dus dan is het moeilijk voor mij om te onthouden van, hij heeft letterlijk denk ik al 5000 keer in onze relatie gezegd dat hij me altijd wil zien, dat hij altijd blij is om te zien, dat hij at any moment of the day met mij wil zijn, et cetera. Maar dat is er voor mij op dat moment even niet. Heel vervelend en een terugkerend probleem. Maar dat had ik ook op zich door, dus ik reageerde wel op mijn trigger, maar daarna liet ik het ook wel gaan. Ik zei van oké, ik kom anders wel niet, weet je wel, typisch. En daarna liet ik het wel gaan, maar verder in de communicatie begon het me toch een beetje dwars te zitten. En toen zei ik op een gegeven moment van, ja, je hebt nog helemaal niet gezegd dat je het leuk vindt om me te zien. En zal ik anders wel gewoon naar huis gaan? En toen werd hij dus boos op mij. Vroeger was het dan, echt vroeger, misschien 2 jaar geleden was het dan geweest van, ja, tuurlijk, sorry, ik vind het leuk om je te zien, dat weet je toch. Maar nu, hij wordt gewoon boos. Hij zegt van, dit is weer hetzelfde, je weet het. En op dat moment roept dit weerstand bij mij op. Want ik denk, nee, ik weet het niet. Dit is the core of my issue. En dan wil ik dat hij rekening met mij houdt. En dan ga ik mezelf verdedigen. Dan zeg ik, nee, want je weet dat ik het niet weet. En het liefst op dat moment wil ik dat hij gewoon zegt van, oké, schat, de volgende keer zal ik zeggen dat ik je wil zien. En la la la. En daar ontstond een beetje een ruzie over. En hij maakte zijn punt. Ik maakte mijn punt. En op een gegeven moment ging er een knop bij mij om. Ik denk, hij heeft gelijk. Ik was ook een paar dagen geleden een podcast aan het luisteren. En daar zei een jongen van, elke keer dat je zoiets doet, een soort van soortgelijk voorbeeld als wat ik nu geef, voelt het alsof alle liefde die ik jou ooit geef er niet toe doet. Alsof ik het niet goed genoeg doe. Alsof het niet genoeg is. En dat doet me zoveel pijn. En dat is letterlijk exact wat mijn vriend altijd zegt. Jullie moeten begrijpen, mijn vriend zegt, is altijd beschikbaar. Hij appt me terug binnen supersnel. Hij is altijd beschikbaar om te bellen. Hij is er altijd voor mij. Hij zegt zo vaak op een dag hoe geweldig hij me vindt, hoeveel hij van me houdt. Het is echt, ik word overspoeld met liefde op in the best way possible, hoor. Niet op een lovebombing manier. En dan kan ik me ontzettend goed voorstellen dat het voor hem zo frustrerend is dat als hij één keer gewoon zegt van, ik moet even nadenken hoor, dat ik dan natuurlijk weer meteen in mijn vanuit mijn mental illness, wat ik was op dat moment ook heel erg getriggerd. Hè? Op een ander moment zou ik daar absoluut niks van gezegd hebben, maar ik was al getriggerd. Is het frustrerend, weet je. En dan kan hij inderdaad zeggen, oké, ze is getriggerd. Dus ik zet dit nu aan de kant en ik stel haar gerust. Dat kan. En dat had ik op dat moment, ik zeg jullie heel eerlijk, had ik heel fijn gevonden. Geweldig. Ja, doe maar. Stel me gerust alsjeblieft. Weet je wel, dan dat helpt mij. En dat is in het verleden, heeft hij dat ook zeker heel vaak gedaan. Hij staat er nog steeds voor open om dat te doen. Maar we hebben duidelijke afspraken gemaakt over hoe ik dan om die reassurance vraag. Dus ik had dan moeten zeggen van, Hey, ik merk dat ik niet helemaal aan kan voelen of je het leuk vindt om me te zien. Zou je misschien kunnen bevestigen dat je het wel leuk vindt dat ik kom? Zoiets. In plaats van, ja, je hebt nog niet één keer gezegd dat je het leuk vindt. Zeg maar, zie je het verschil? En ik reageerde vanuit hele hoge emoties, dus ik pakte de tweede aanpak. En mijn vriend denkt dan niet, nee, oh, zielig, ze is getriggerd. Nee, mijn vriend denkt van, ten eerste, dit is niet de afspraak. Ten tweede, je doet me heel veel pijn. Ik heb nu eigen emoties, ik ben heel verdrietig en boos. En ik hou je die spiegel voor. Ook al ziet hij hoe in distress ik dan ben. Maar wat er wel, hoe ver ik nu wel ben, is dat er op een gegeven moment gaat er een knop om. En denk ik, je hebt echt gelijk. En dat maakt niet, ik gebruik dat niet om zeg maar vervolgens boos op mezelf te worden of zo. Want het is ook, ik heb ook gelijk dat ik heel erg lastige issues heb. En dat ik op dat moment niet helder na kan denken. Dat is ook waar. Maar dan kom ik weer terug op mijn punt van net. Dat is niet belangrijker dan zijn gevoelens en onze afspraken en zijn emoties. Dus het is niet helpend voor de relatie als ik steeds maar zeg van mijn trauma is belangrijker. Je moet maar hiermee dealen omdat ik trauma heb en omdat ik issues heb. Dat werkt voor even, maar op de lange termijn werkt dat niet. Dus hoe het ging is dat ik in één keer dacht, je hebt gelijk. En ik voelde nog steeds de behoefte om mezelf te verdedigen, want ik het roept een gevoel van afwijzing en angst op als hij dan boos op mij is. Maar op een gegeven moment zei hij ook van, als jij jezelf verdedigt, dan doe je alsof mijn pijn er niet toe doet. En dat is natuurlijk het laatste wat ik wil. Dus op een gegeven moment lukte het me ook om daarnaar te luisteren. En kon ik echt mijn excuses aanbieden. En hem laten zien van, ik begrijp je helemaal. Je pijn is zo valid. En kon ik ook accepteren dat hij op dat moment even heel erg in zijn emoties zat. En bijvoorbeeld, dan zeg ik op zo'n moment van, maar het gaat toch veel beter. En dit is de eerste keer in heel lang dat dit gebeurt. Maar dat is ook invaliderend op zo'n moment voor hem. En dat zeg ik vanuit mijn eigen emoties. In plaats van dat ik voor hem dan er wil zijn. Dat kon ik ook horen op een gegeven moment. Dus ik zei van, ik kon even in mijn hoofd bedenken van, oké, hij zegt nu, hij doet nu wat extremer dan dat misschien de realiteit is. Want het is wel een feit dat het gewoon heel goed gaat. Maar dat is fijn. Ik ga dat niet benoemen of corrigeren of wat dan ook. Ik ben er gewoon voor hem. Ik erken zijn verdriet. Dat is wat hij nu van mij vraagt. Voelde ik me nog steeds verschrikkelijk. Voelde ik me nog steeds extreem getriggerd. Had ik nog steeds allerlei destructieve impulsen. Ja, zeker weten. Maar tegelijkertijd is, kon ik toch, en dat is ook oefening hoor, kon ik toch bij dat stukje komen van, oké, ik ben er ook voor jou, I'm holding space for you, en ik neem mijn verantwoordelijkheid. Als dat niet in het moment lukt, dan doe ik dat altijd achteraf. Dan ga ik echt reflecteren van, oké, vind ik dat hij gelijk heeft? Echt vanuit een besef dat deze man houdt zoveel van mij en wil echt dat ik mijn highest self ben. En hij ziet dat ik dat in me heb en hij zet zichzelf rightfully soms op de eerste plek. En het vanuit die manier te bekijken als een liefdevolle uitdaging om het beter te doen en te helen. Een heel ander soort uitdaging dan ik bijvoorbeeld van mijn therapeut kan krijgen. En je relatie is echt een veilige plek en een plek waar je al je pijn kan laten zien, daar kom ik zo nog op. Maar is ook een plek waar je uitgedaagd mag worden om het beter te doen, om te helen. En tuurlijk, er zijn zoveel nuances, want ik moet mijn vriend zo vaak vertellen van, luister, dit is niet iets wat morgen over is. Het zit er al 24 jaar. Weet je wel, it's hard work, het duurt lang. Alleen, dat betekent niet dat hij mij niet gewoon liefdevol kan stimuleren om gewoon stappen te zetten. Ja, dat doet hij wanneer hij mij vraagt om mijn verantwoordelijkheid te nemen en mijn excuses aan te bieden en ook zijn emoties space te geven. En dat is elke keer weer echt een dans en een uitdaging voor ons allebei. Er zijn ook situaties waarin ik bijvoorbeeld niet vind dat hij gelijk heeft en waarin ik wel vind van, ik kan nu echt zeg maar allerlei voorbeelden erbij halen, maar waarin ik niet zeg van, weet je wat, jij hebt gelijk, ik neem verantwoordelijkheid, het spijt me. Ik moet daarin zelf steeds mijn reflectieboekje open doen en gaan nadenken. Maar als ik tot de conclusies kom van, ja, ik begrijp je eigenlijk heel goed en het spijt me, dan zeg ik dat ook. En dat kan ik ook. En ik denk dat dat echt een van de dingen is die ervoor zorgen dat onze relatie wel goed werkt, is dat ondanks al mijn triggers en mijn hele journey, kan ik wel ook echt verantwoordelijkheid nemen voor mijn gedrag. Ik zal even een voorbeeld geven wat echt niks met mij te maken heeft. Een ander voorbeeld. Stel, je bent depressief en jij komt echt je bed niet uit. Je doet eigenlijk niks meer in je leven. En je partner, je vriend, vriendin, je partner, die heeft in een bepaalde week heel veel afspraken. En jij hebt op een gegeven moment flip je en zeg je van, ja, je laat me alleen. En je wrijft het erin dat ik niks kan doen. En jij bent alleen maar met anderen bezig. En je partner wordt boos, verdrietig. Die zegt van, waar heb je het over? Ik ben er altijd voor je. Als jij op een gegeven moment diep van binnen merkt van, oh mijn god, je hebt gelijk. Ik ben het zo erg aan het projecteren. Het is fucking moeilijk om dat toe te geven. Vooral op een moment dat je echt in the heat of the moment bent. Maar dat is zo'n belangrijke skill. Echt zet je ego aan de kant en zeg van, het maakt niet uit. Het maakt niet uit als je ineens een switch maakt in een ruzie. Dat je zegt, oh mijn god, wacht, je hebt gelijk. Het spijt me, je hebt echt gelijk. Ik ben echt aan het projecteren. En het is oké om dan uit te leggen hoe dat komt. Dat je zegt van, sorry, ik voel me gewoon zo alleen. Ik voel me zo slecht. En ik vind het gewoon zo confronterend dat jij wel gewoon je leven leidt. En ik, ja, dat is oké om uit te leggen. Maar gebruik het sowieso trouwens niet als excuus, maar gewoon als informatie. En geef je partner de ruimte om hun feelings te expressen. Dus dat hij bijvoorbeeld zegt van, ik voelde me echt, weet ik veel, je boksbal. En dat je alles op mij afreageert, terwijl ik er altijd voor je ben. En luister daar ook naar. Maak daar ruimte voor. Zeg niet meteen, ja, maar, dat deed ik gisteren. Ja, maar ik en mijn trauma en na. Nee, luister even naar de pijn van je partner. Zeg, ja, oh, dat kan ik me zo goed voorstellen. En dat is echt niet fijn. Ik zou me ook zo voelen. Dan zeg je, ik bied me echt mijn excuses ervoor aan. Ik hoop dat je inzicht hebt in waarom ik zo reageerde. Dat maakt het niet goed. Ik bied mijn excuses aan. Ik ga er de volgende keer op letten. Ja, dan dat kan heel veel doen met zo'n ruzie. Kan het helemaal omdraaien. En nogmaals, op de lange termijn heel veel dingen veranderen of gezond houden, zeg maar. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan in het moment. Iets wat verbonden is aan weer, wederom, alles is verbonden wat ik zeg. Maar het is ook denk ik belangrijk dat de persoon met mental health issues ook een breder support network heeft dan alleen maar de partner. Om gewoon niet te veel druk op de partner te leggen. Dat is echt best wel een simpel punt, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Al is het maar één vriendin, één vriend, één familielid, één therapeut die je ook tussen de sessies door kan appen. Ik mag bijvoorbeeld nu ook mijn therapeut tussen mijn sessies doorappen. En alleen al dat gewoon kan in een crisismoment, dat is gewoon super fijn. En tuurlijk, het is nog steeds zo dat mijn vriend vaak de enige is die me echt gerust kan stellen. Dat is gewoon zo. Die me echt, zeg maar, dat het echt weer goed voelt. Alleen, ik heb ook wel echt geleerd om ook bepaalde vriendinnen, die ook heel goed begrijpen wat ik doormaak, te connecten. Het doel is uiteindelijk om het ook uit jezelf echt te kunnen halen. Maar ik weet als geen ander dat dat echt jaren aan werk kan kosten. Afhangende van je issues. Dus heel realistisch voor mij op dit moment is dat vaak echt in een crisismoment gaat dat niet. En dat is ook oké, want ik heb dat heel lang in mijn leven een soort van geforceerd gedaan. Mezelf heel erg isoleren op zo'n moment. En het is in zekere zin ook mooi dat ik nu leer om andere mensen uit te nodigen om me te helpen op zo'n moment. Dus ik probeer daar ook weer het positieve van in te zien en niet boos op mezelf te worden of te overhaasten allemaal. Want daar heeft niemand wat aan. Dit is eigenlijk een vervolg op dit punt. Ik had opgeschreven van de persoon zonder de of met minder mental health issues moet nooit de savior worden of de therapeut van de persoon met mental health issues. Dat is ook echt verleidelijk. Die dynamiek was er bij mij op een gegeven moment ook een beetje. En even kijken, ga ik voorbeelden geven? Dat is heel persoonlijk. Altijd even afwegen van oké, waar is de grens? Maar in ieder geval is het wel voorgekomen dat op een gegeven moment mijn vriend er bewust voor koos om op een bepaald moment even zijn eigen space te nemen en niet mij op te vangen. Het grappige is dat op een moment dat dit gebeurde, op een moment dat hij mij niet naar mij toe kwam crisis waarvan ik noem dat steeds crisis, maar dat is ook echt, vroeger waren het echt best wel dramatische crisissen. Ik zal jullie de details besparen. Inmiddels, ik gebruik het woord crisis. Voor mij voelt dat accurate. Maar laatst was er een moment waarop hij dus weer zoiets had van, ja, ik ben niet je savior en ik ben zelf nu in mijn emoties. Dus ik neem even mijn space en ik kom niet weer achter je aan huppelen om je op te vangen. En wat gebeurde er? een mega doorbraak in mijn proces. Ga ik dat nu uitleggen? Ja, dat ga ik wel uitleggen. Ik had dus een aanval. Emotionele uitbarsting. En ik heb een zoldertje waar ik naartoe ging. Hopen dat mijn vriend hier achter me aankwam. Om me te troosten. Hij kwam niet. En wanhoop bedoel ik, niet hoop. Ja, later hoop, maar eerst wanhoop. Wanhoop, help, hij komt niet. Drama. Verdriet, boosheid, woede. Allemaal dingen kwamen eruit. En in één keer hoorde ik een quote in mijn hoofd van een video die ik had gekeken. En daar zeiden ze in, you're projecting your ideal caretaker onto your partner. En in één keer kwamen er allemaal herinneringen van vroeger naar boven. En toen dacht ik, op wie ben ik nou zo boos? Op wie ben ik nu deze woede aan het uiten? Dit is niet op Jirre. Jirre is letterlijk niet eens in deze picture. En toen zag ik zo helder, wat ik rationeel al lang wel wist. Maar zeg maar, ik voelde zo helder dat ik steeds dingen uit het verleden aan het re-enacten was in het heden om het te proberen te op te lossen. Daar schrijft Pieter Levine heel erg over. En dat is ook super common. Ik denk dat echt 80% van de mensen in hun huidige relaties gewoon dingen uit het verleden aan het heropvoeren zijn om het op een bepaalde manier op te lossen. Daar gaat het boek Conscious Loving trouwens ook over. Het is echt een aanrader van mijn lieve vriendin Robin aangeraden gekregen. Echt een heel goed boek. Maar in ieder geval, dat zag ik in één keer zo helder. Ik voelde het ook heel helder. En toen viel de behoefte dat Jirre naar mij toe kwam compleet weg. Compleet. Terwijl normaal is dat mijn eerste behoefte. En vaak komt hij ook naar me toe. Om het te troosten, wat heel fijn is. En ook heel goed werkt, want dan ben ik meteen rustig. Maar dan kom ik dus niet bij het punt waar ik nu bij kwam. En dat is heel belangrijk om te weten. Ik voelde ook meteen geen boosheid meer dat Jirre niet naar mij toe was gekomen. Ik dacht niet meer van, jij moet naar mij toe komen, want zonder jou kan ik het niet. Ik dacht ineens van, goh, het feit dat jij voor jezelf kiest en mij uitdaagt, want dat doe je op dat moment, onbewust eigenlijk is niet zijn bedoeling, maar dat doet hij, gebeurt er dus wel dit. En toen werd ik heel verdrietig. Die boosheid en dat verzet en dat acting out stukje viel weg. Maar toen werd ik heel verdrietig omdat ik zo goed zag van, dingen uit het verleden kan ik, kan niet, dat gaat niet. Ik kan dat niet in het heden nog oplossen. Ik kan niet dingen opnieuw afspelen en dan een andere draaier aangeven. Zo werkt het niet. Het is gewoon beyond oplossen. En dat is kan heel verdrietig gevoel geven. Dus ik huilen, een soort van release was het. Toen daarna heel veel rust, toen kon ik gewoon echt boven zitten. En toen dacht ik, ja, dit is echt vervelend. Maar het is ook, er valt een bepaalde last en druk van je af als je beseft dat het heeft geen zin om allerlei dingen te projecteren op het hier en nu die al lang gebeurd zijn. En waarvan de pijn al lang in jou zit. En je ook niet in het nu, die je in het nu niet meer kan wissen. Door dezelfde patronen te herhalen. De enige manier waarop je, misschien kan je die pijn wel nooit wissen, maar de enige manier waarop je in ieder geval erbij in de buurt komt, is door hele andere keuzes te maken en hele andere patronen te gaan creëren. En dat gaf een bepaalde rust en verlichting. En dat was heel bijzonder. En natuurlijk, je zal het zien, ik even boven. Ik voelde totaal geen behoefte meer dat Jirre kwam. Ik vond het zelfs wel even lekker. Ik dacht, nou even dit inzicht, weet je wel, verteren. Even rustig worden, even huilen. Even met mezelf zijn. Toen ging ik naar beneden. En toen kon ik ook echt bij mezelf, wat wil ik nu? In plaats van, oh, waar is Jirre? Zal ik naar hem toe of komt hij naar mij toe? Nee, ik dacht, wat? Oké, heel heftig was dit. Wat wil ik nu? Nou, ik wil even op mijn bed liggen. Dus ik op mijn bed liggen. En natuurlijk, binnen no time. Jirre kwam naar me toe, knuffelen, kletsen, alles weer goed. Hij was niet meer boos. Ik had dus een super mooi inzicht gehad. En het was echt een doorbraak in mijn proces. En sindsdien zijn er ook dingen veranderd. Dus dat kan een hele mooie uitkomst zijn van iemand die echt vanuit liefde, hè, dat is wel echt nummer één punt dat ik hier wil maken. Het is echt vanuit liefde en vanuit welwillendheid. En het is, Jirre heeft, laat mij nooit vallen vanuit, ik heb hier geen zin in, ik word moe van jou, ik vind jou niet leuk, ik, nooit. Wanneer hij de capaciteit heeft, is hij er voor mij. Maar wat hij doet is, kritisch overwegen of hij de capaciteit heeft en zichzelf op nummer 1 zetten. En dat allemaal vanuit liefde voor mij, maar ook vooral voor zichzelf. En dat houdt onze relatie uiteindelijk gewoon in balans. Dat is heel belangrijk en kan dus ook voor mij, niet alleen voor hem, maar ook voor mij hele positieve effecten hebben. Want ik word er dus, zoals ik al heb gezegd, door uitgedaagd. En kijk, ik weet dat als, dat heb ik nog niet gezegd, maar als ik zeg maar in deze situatie echt had gedacht van nee, dit gaat niet, ik wil het niet, ik kan het niet. Dan kan ik gewoon altijd naar Jere toe en zeggen van wil je me alsjeblieft even vasthouden? Of ik heb je echt even nodig. Daar hebben we ook wel een afspraak voor door bepaalde destructieve copingmechanismen waar ik mee worstel. Dat als ik echt even denk van oké, even voor mijn safety zeg maar, is dit nodig? Dan hebben we wel een afspraak dat gewoon oké is hoor. Dus dan kan ik altijd naar hem toe. Ja, blijkbaar voelde ik ook aan van nee, ik kan dit nu wel. Of ja, ik voelde een soort van uitnodiging denk ik om de uitdaging ook aan te gaan. En natuurlijk, ik doe nu wel heel verlicht en zo. Maar het was ook gewoon natuurlijk weer mijn issue van als hij niet naar mij toe komt, ga ik ook niet naar hem toe. Dus dat speelde ook mee hoor. Maar ja, het was een complex geheel van omstandigheden, maar met uiteindelijk een hele mooie uitkomst. Het volgende punt wat ik wilde aankaarten is dat het heel belangrijk is dat de persoon met mentale gezondheidsklachten iets doet om te herstellen. En zoals ik net al heb gezegd, herstellen, ik heb het niet over een half jaar in therapie zijn en alles is voor altijd over. Want zo werkt het niet voor heel veel mensen. Zo werkt het in ieder geval voor mij niet. Je hoeft ook niet, ja, ik zou zeggen wel therapie is heel belangrijk. Maar het kan echt van alles zijn. Maar het is heel belangrijk om in ieder geval te laten zien en niet te laten zien in de zin van je doet het voor de ander. Maar het is belangrijk dat je gewoon iets wel aan het doen bent om beter te worden. En ik weet in heel veel omstandigheden, bijvoorbeeld als je depressief bent, is het echt heel moeilijk om je tot iets te zetten. Maar al is het maar een boek erover lezen, al is het maar elke week gaan wandelen, al is het in therapie, ik slik ook medicatie, ik ga elke week naar therapie, ik luister podcasts, ik lees erover, ik analyseer mezelf de hele tijd. En je moet het natuurlijk weer niet tot een extreme tillen, wat ik dan zeker natuurlijk wel weer soms doe. Maar iets, doe iets. Laat ook zien aan je partner, maar nogmaals ook vooral aan jezelf, dat je wel met iets bezig bent. En want de reden dat ik dit ook zeg is omdat ik heel vaak van mensen om me heen heb gehoord dat zij de partner waren van iemand met mentale gezondheidsklachten die absoluut niet bezig was met herstellen. Die persoon was nog zo in de ontkenningsfase of zo in de slachtofferfase en gewoon geen intentie om in therapie te gaan. Niet open voor inzichten, niet open voor zelfreflectie, niet open voor positieve perspectieven. En nogmaals, het idee is niet dat je gaat overhaasten van oké, het moet zo snel mogelijk over zijn allemaal. Helemaal niet. Maar het idee is wel dat je in beweging blijft en op een manier die voor jou goed voelt. Maar ga wel in beweging, want het is niet gezond, denk ik, als je gewoon zoiets hebt van ja, dit is het nou eenmaal. En deal er maar mee. Ik ga in ontkenning. Ik ontvlucht alles. Ik denk dat dat alleen maar echt negatieve gevolgen kan hebben voor de relatie. Vooral als je met iemand dus bent die redelijk gewoon mentaal gezond is, zeg maar. Dat gaat hem niet worden. En als je met iemand bent die ook mental health issues heeft, die er hetzelfde in staat, ja, dan wordt het gewoon één grote zooi aan trauma en ja, dat stipte ik in het begin al een beetje aan. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om wel alles wat er nu is ook te omarmen. En dat de persoon met mental health issues daar vertrouwen voor opbouwt om om haar hele zelf te zijn. Met alle pijn, met alle angsten, met alle onzekerheid, met alles wat er nu is. Zonder dat het meteen allemaal weg hoeft te zijn. Zonder schaamte is heel belangrijk. Zonder schuld, zonder anything. Maar dat kost echt tijd. Dat kost heel veel tijd om de ruimte te voelen om dat allemaal aan je partner te laten zien. Ik denk ook dat sommige mensen hebben heel erg dat ze dat meteen allemaal op tafel gooien. Maar dat is denk ik ook echt een trauma response. Ik denk dat dat ook niet echt is wat je moet willen. Bij mij is dat zeker in stappen gegaan. En nog steeds na bijna 3 jaar zijn er dingen die ik nu pas durf te laten zien waarvan ik niet eens door had dat ik ze niet durfde te laten zien. Of misschien had ik ze zelf nog niet door. Maar in ieder geval, ik voel nog steeds dat er, zeg maar, dat die ruimte zich nog steeds uitbreidt. Dat ik echt mijn hele zelf kan zijn. En ook echt eerlijk durf te vertellen wat er onder mijn projectie zit. Wat voor angsten ik nou echt heb. Wat voor gedachten daarbij horen. Me zo kwetsbaar opstellen. Ja, dat is heel eng. Dat kan echt heel eng zijn. Maar dat geeft ook een bepaalde soort van ademruimte van... Ja, nu hebben we het over waar het echt om gaat. Nu spreek je jouw waarheid uit om even de podcast van Robin te refereren. Die podcast heet Mijn Waarheid, Go Listen. Dat geeft een bepaalde frisse energie of zo. Ook al kan het heel zwaar zijn. Maar bijvoorbeeld, ik zal weer een voorbeeld geven. We waren laatst op een tripje. En ik was heel getriggerd door iets. En ik begon dat te projecteren in de vorm van vragen over iets waar het eigenlijk niet echt om ging. En ik had het zelf, ik had wel door van, ik voel nu iets wat veel dieper gaat dan dit. Maar ik kon er nog niet echt bij. En mind you, dit was echt 2 maanden geleden. Hè? Dus toen waren we al lang in een relatie. En er was heel veel vertrouwen en hij weet alles al van mij. Dus je voelt het. Je voelt het wanneer je het hebt over dingen waar het niet echt om gaat. Je voelt het wanneer er echt iets onder zit wat je niet bespreekt. Dus dat voelden we allebei op zich wel gewoon zo van, waar hebben we het nou eigenlijk over? En toen kwamen we in het hotel aan en toen gewoon, ik hoorde mezelf gewoon ineens zeggen wat eronder zat. En gewoon, ik wist dat allemaal al wel, maar ik denk dat ik het ook heel lang niet aan mezelf toe kon geven. En dat... ik vond het zo bijzonder dat ik dat dus tegelijkertijd, want door het te zeggen gaf ik het aan mezelf toe en aan hem, dat dat tegelijkertijd kon. Wat dus voor mij betekent en laat zien hoe veilig ik me bij hem voel. Want ik voel, zeg maar, zoveel veiligheid dat er gewoon niet eens meer een ruimte is tussen wat ik aan mezelf eerst durf te vertellen en aan hem. Dit was gewoon tegelijkertijd aan mezelf en aan hem. En dat laat maar zien, zeg maar, hoeveel veiligheid iemand je kan bieden. Toen ontstond er ook, het was heel zwaar wat ik zei, het was heel heftig. En het was echt, ja, intens. Ik ging bijna overgeven, het was echt heel intens. Het was echt een soort van release. Maar het gaf zoveel ruimte, want we dachten, ja, hier gaat het over. Niet om al die dingen waar we het net heet het over hebben gehad. Ja, dat was echt verfrissend. En alle keren dat ik, zeg maar, iets heel eng heb gevonden om te vertellen of om te onderzoeken met Jera, was het alleen maar heel refreshing als ik dat uiteindelijk deed. Dus probeer echt te benoemen waar het echt over gaat. En je ruimte te nemen om echt helemaal jezelf te zijn met al je angsten.
Laten we het voorbeeld nemen van net met de depressie. Het voorbeeld is dat als jij zegt van met die vragen, dat zouden dan dus projecties zijn van, of die opmerking van ja, waarom wrijf je het erin dat ik nu mijn leven niet kan leiden en jij wel? En waarom laat je me in de steek en je bent er niet voor me? Oké, de meest kwetsbare confession, om het even zo te zeggen, lack of a better word, zou zijn van, ik voel nu dat er echt bij mij zo diep een belief zit dat ik echt het niet waard ben om een leuk leven te leiden, dat niemand mij leuk vindt, dat als ik ergens ben dat ik ongewenst ben, omdat vroeger, ik zeg maar wat, even iets verzinnen, vroeger mijn moeder altijd als we ergens waren, dan wilde ze dat ik naar huis ging of dan... Ik ben echt een verhaal aan het verzinnen. Maar dat je gewoon het kan linken aan iets van vroeger. Dat je zegt van ik zie nu ineens wat dat bij mij voor geloof in mijn brein heeft gevestigd. En dat zit zo diep. En of je kan bijvoorbeeld zeggen van ik zeg maar wat. Iets wat ook eng is om te vertellen. Ik voel me zo lelijk. Ik voel me zo vies. Het voelt alsof ik niet worthy ben to love. En ook al weet ik rationeel dat het niet zo is. Het voelt wel zo. En dat wordt getriggerd als jij dit en dit doet. Dat zijn dingen die zo eng zijn om te zeggen, maar wel heel refreshing zijn. Het is belangrijk dat je in ieder geval daar naartoe werkt. Volgens mij in dat boek Conscious Loving staat er ook iets, een commitment, zoiets van dat je committed bent om, zeg maar, je echte waarheid te delen. En nogmaals, dat hoeft niet meteen. Je moet van je partner leren van dit is veilig om te doen, je gebruikt het niet tegen mij, waar we het net ook al over hadden. Je veroordeelt me er niet over, je kan er space voor houden, je gaat niet zeggen van je weet toch wel dat het niet zo is, waar slaat dat op, weet je wel, nou, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Maar bijvoorbeeld, om terug te komen naar mijn eigen voorbeeld, op dat moment kon ik dat dus vertellen en mijn vriend kon, volgens mij kon hij goed affirmen voor mij van, oh, het is heel logisch dat je je zo voelt, gezien wat je hebt meegemaakt. Ik vind het zo vervelend voor je dat je je zo voelt. Ik vind het zo knap van je dat je dat tegen me durft te zeggen. Ik hoop dat je weet dat ik ja, echt dat ik dat nooit over je denk. Ik weet dat je dat rationeel wel weet, maar ik snap dat je dat anders voelt. Ik begrijp nu beter waarom die dingen zo heftig binnenkomen voor je. Dat zijn responses waar je echt wat aan hebt. En dan ben je samen weer een stap verder. En zo kunnen dan hele moeilijke momenten uiteindelijk heel veel verdieping geven in een relatie. Ik heb ook echt het idee dat alles wat we hebben meegemaakt altijd een bepaalde laag van verdieping gaven. En ons dichterbij een soort van kern brachten. En sowieso zeggen we ook vaak tegen elkaar van met wat wij hebben meegemaakt. Ik weet gewoon niet hoe we ooit nog ruzie gaan maken om iets als de afwas of zo. Zeg maar. Je hoort dat altijd toch ook als stellen kids hebben of zo. Dat het allemaal om praktische dingen gaat. Maar at this point, zeg maar, wat wij allemaal met elkaar hebben gedeeld. Ja, ik heb het gevoel dat we echt beyond that zijn.
Oké, dus laten we heel even een recap doen. Ik heb besproken wat voor dingen een relatie veilig kunnen maken. Het belang van grenzen stellen voor de partner zonder mentale issues. Dat je partner je liefdevol uitdaagt en een spiegel voorhoudt. Dat je partner nooit je savior kan worden. Dat jij werkt aan heling op een manier die voor jou resoneert, maar dat je wel in beweging bent naar heling toe. Dat je als doel hebt om je hele zelf te zijn, met al je angsten en al je trauma en al je onderliggende gedachten waar je misschien heel erg voor schaamt. Maar dat je weet dat zolang je het niet over echte dingen hebt waar het over gaat, dat je altijd in een soort van ongemakkelijke projectiesfeer blijft hangen. Dat je het heel belangrijk is dat jij je verantwoordelijkheid kan nemen, dat je ruimte kan maken voor de emoties van je partner, je excuses aan kan bieden wanneer dat gepast is, dat je je ego aan de kant kan zetten. Ja, dat eigenlijk ten grondslag aan alle punten die ik heb benoemd, ligt het balans van de relatie en de gelijkwaardigheid van de relatie. Want die staat per definitie een klein beetje op het spel op het moment dat één iemand met mentale gezondheidsklachten worstelt. En daarom is het heel belangrijk om actiever aan te werken dat die balans wel intact blijft. Dus mijn intentie was om wat dingen aan te halen waarvan ik uit ervaring weet dat ze heel belangrijk zijn om die balans intact te houden.
En wat ik nog verder wil benoemen is dat het ook heel belangrijk is voor de partner zonder mentale issues of met minder mentale issues, want wie heeft geen mentale issues, dat die onderzoek doet naar de mentale issues van de partner. Dat die erover leest, begrip op kan brengen en... Wat het enige wat soms gewoon, nou ja, niet het enige, maar wat soms een beetje lastig is, ook tussen mij en mijn partner, is dat gelukkig voor hem kan hij zich heel vaak gewoon echt niet voorstellen dat bepaalde dingen, dat ik daar geen controle over heb. Hij is ook wel eens meegeweest naar therapie en dan zegt mijn therapeut, heeft wel eens het voorbeeld gegeven van vragen dat iemand bijvoorbeeld niet getriggerd raakt of zelfs niet reageert op een trigger, is een beetje als koud water over iemand heen gooien en vragen of die persoon geen kippenvel krijgt. En dat is echt precies wat het is. Als je soms dan lijkt het alsof mijn vriend denkt dat ik er zeg maar voor kies om getriggerd te raken of voor kies om bepaalde gedachten, weet je al, te blijven hebben, terwijl obviously not, want als ik het weg kon toveren, dan deed ik het met een oogopslag, in een oogopslag. En tuurlijk, dat weet hij rationeel ook wel. Maar dat is gewoon lastig voor hem om de hele tijd te onthouden en zich voor te kunnen stellen ook. En that's fine. Dat is alleen maar fijn voor hem natuurlijk. Maar het is wel belangrijk dat mijn vriend in dat geval dan wel moeite doet om dat te begrijpen. Echt naar mij luistert als ik vertel hoe dat dan voelt en hoe dat zit. Zoals ik al zei, je kan mee naar therapie. Maar het is echt belangrijk dat die partner, wat het ook is, het kan anxiety zijn, depression, eetstoornis. Echt van alles, maar lees je daarover in, leef je ook in, luister, probeer je te verplaatsen in de ervaring van je partner, invalideer nooit diens gedachten, gevoelens, struggles. Dat is echt the worst thing you can do. Ik stuur ook soms Instagram posts door of ik laat podcasts luisteren of stukjes tekst. En verder, oké, ik wil nog wel benadrukken, ik ben iemand die heel analytisch is. Heel zelfreflectief. Ik zit in therapie. Ik zit al heel lang in therapie. Mijn vriend is super intelligent, reflectief. Die kan me altijd volgen, whatever. Zeg maar, dat is ook hoe wij in elkaar steken. En dat bepaalt ook heel erg al deze dingen die ik net heb beschreven, hoe dat dan bij ons gaat. Dat geldt niet voor iedereen. Iedereen is anders. En Ik hoop ook echt dat de punten die ik heb genoemd ook gewoon voor verschillende persoonlijkheden en zo relevant zijn. Om het echt even helemaal naar de kern te simplificeren, is het gewoon belangrijk dat er, ja, weer die punten in het begin, dat er echt, dat alles vanuit liefde gebeurt en goede intenties, dat er een wil tot groeien is, dat er een wil is om elkaar te begrijpen, dat er een wil is om je eigen ego opzij te zetten en ruimte te maken voor de ander. Dat geldt voor allebei de personen. Dat er een wil is om dingen los te laten die niet meer dienen. Maar dat er ook een hele grote wil en bereidheid is om moeilijke dingen te accepteren hoe ze er nu zijn. En om die aan te kijken, om die te bespreken. Dan heb je weer die communicatie. Om niet iemand te reduceren tot die dingen, maar ze wel een plekje te geven. En uiteindelijk is het allemaal, en dit klinkt echt zo cheesy, maar het gaat echt om dat er liefde is en gewoon de wil om elkaar te begrijpen. En gewoon echt, mijn vriend en ik, we houden zo intens veel van elkaar. Het is echt gewoon, soms denken we gewoon echt van, we overleven dit niet. Zoveel houden we van elkaar. Uiteindelijk is dat waar het om gaat. En voor iedereen zal dat er anders uitzien. Ik hoop dat deze podcast ook jullie heeft laten zien waar je die liefde en veiligheid in kan herkennen. Want dat kan ook echt een uitdaging zijn, dat je niet zo goed weet van, ja, is dit nou veilig of niet? Ik hoop dat somehow dat ook een beetje helderder is geworden. Hoe ik het zie dan in ieder geval, want wie ben ik? Maar dit is hoe ik het zie. En als dat er is, dan komt het uiteindelijk allemaal wel goed. Dit is echt een onderwerp waar ik zoveel over kan praten, ook over specifieke situaties. Dus als je een specifieke situatie hebt waar je advies of gewoon mijn gedachten over wil horen, dan stuur me echt een berichtje. Want ik zou heel graag gewoon één aflevering op specifieke dingen in willen gaan. Dus stuur me een berichtje op Instagram met jouw scenario, jouw adviesvraag, whatever. En dan kan ik daar proberen wat zinnigs over te zeggen. Oké, dit was een lange aflevering, maar het voelt wel goed. Het voelt alsof ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Spannend om ook persoonlijke voorbeelden te geven, maar ik vertrouw erop dat die veilig zijn bij jullie. Laat me weten wat jullie van de aflevering vonden. Als ik verder nog wat over dit onderwerp kan belichten, let me know. Ik gun jullie de meest veilige, wholesome, healing love op de hele planeet. En onthoud dat je meer bent dan jouw struggles. En I'm here with you, going through it, healing. Veel kusjes van mij en tot de volgende keer.